voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte, psalm 68, vers 13 tot en met 19. Psalm 68, vers 13 tot en met 19. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 24, vers 5. Psalm 103, vers 10. Psalm 47, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 9. Psalm 84, vers 2. Het te lezen schriftgedeelte. De eerste lezing, psalm 68, vers 13 tot en met 19. De tweede, handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Door te zingen psalmen, psalm 24, vers 5. Psalm 103, vers 10. Psalm 47, vers 1 en 2. Psalm 68, vers 9. Psalm 84, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we ons samen zijn vanavond voort met het zingen uit psalm 24, het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u uw koning moogt ontvangen. En wat er volgt, het is psalm 24, vers 5.
Thank you.
vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen wij Psalm 103, het 10e vers. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er volgt in 103 vers 10.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, scheppers des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij bidden u om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij nu met elkaar bidden. Heere God, wij komen zo deze avond hier bij elkaar in de kerk. En wat is het goed om ook op een doordeweekse avond bij elkaar te mogen zijn. En dat we dat mogen zijn omdat u ons tezamen roept. En dan is het dat u er ook voor zorgt dat er een gemeente is. Dat er mensen zijn die begeerig zijn naar het woord van u. Mensen die wellicht ook belangstellend of misschien op een andere wijze nieuwsgierig zijn. Deze avond om erbij te mogen zijn. Heere, maar wat voor motief iemand ook heeft om vanavond in de kerk te mogen zijn. Ach, zou u zelf in het midden van ons willen wezen. En het is niet omdat wij dat verdienen. Dat is niet omdat wij daar rechten op hebben. Maar als u dat zou doen naar wat wij verdiend hadden. Ach, Heere, dan zou u nooit meer naar ons toekomen. Want als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, dan kan toch niemand voor u bestaan. Maar Heere God, dat zijn van die woorden, die spreken we vaak zo al te gemakkelijk uit. En wat is het dan nodig dat we dat ook inleven en dat we dat invoelen. En dat het nou echt zo ook is. Ach, Heere, wilt u ons dan toch in dat stof brengen. Dat we onszelf leren verootmoedigen. Dat we onszelf leren verfoeien. Ach, opdat wij gaan leren wat een Petrus eens gezegd heeft. En toen hij op een ochtend heel veel vis mocht vangen. Al dat hij toen kwam en voor u knielde en dat hij het uitriep. Heere, gaat u uit van mij, want ik ben een zondig mens. Juist wanneer u met zo weldaden kwam, moest hij uitriepen van, ik ben een zondig mens. Ach, Heere, geef ons ook die gestalte. En geef ons dat besef van onze ellende, van onze doodstaat. En dat wij zo dus voor u niet kunnen bestaan. Maar o God, wil er nog ook in uw genade tot ons komen. Want er is nou niks in de mens te vinden dat naar u zoekt. Want als er iets in de mens is dat naar u gaat zoeken, dan hebt u dat er zelf ingelegd. Dan komt dat bij u vandaan. En och Heere, nou hebt u al zoveel eeuwen lang ervoor gezorgd dat er een kerk in de wereld is. En dat is niet omdat wij mensen dat in stand kunnen houden. Dan is niet dat wij daartoe in staat zijn om uw kerk te bewaren. Maar dan is het dat u daar zelf zorg voor draagt. Och Heere, zo zult u het doen in alle landen. Zo zult u dat doen al onder alle volken. Ja, zo wilt u dat doen tot aan de einden van de aarde toe. Ook op die plaatsen waar we misschien nooit van hebben gehoord en waar we ook nooit zullen komen. Maar dat je daar toch er één of twee of drie hebt. Of dat u zelfs de tientallen en de honderden roept. Of dat ze uw naam zullen vrezen, of dat ze uw evangelie zullen horen. Of dat ze de Heer Jezus Christus gaan leren aanhangen. Ach Heere, dat soevereine, vrijmachtige werk van u, dat zal toch doorgaan. En des te meer omdat Christus niet alleen is gestorven en uit de doden is opgestaan. Maar omdat hij naar de hemel is gevaren. En dat mocht in de achterliggende week worden herdacht. De kroningsdag van de Heer Jezus Christus. Waarin hij toont dat hij Heer en Koning, dat hij alle majesteit heeft. En dan mag het werk van u gelukkiglijk doorgaan. En och Heere, wilt u daarmee doorgaan? Och Heere, wilt u dat doen hier te Vriezenveen? En wilt u dat doen op alle plaatsen in ons land? Ach, er zijn zoveel plaatsen waar ook wel kerken zijn. Waar ook nog wel kerktorens naar boven wijzen. Maar waar uw woord niet meer recht gebracht wordt. En waar het zuivere evangelie van Jezus Christus niet meer klinkt. Ach Heere, wat hebt u ons dan nog bevoorrecht. En dat wij het nog mogen horen. En dat u het nou ook zou willen toepassen. O schenk het toch in de harten van een ieder. Ach Heere, dan kent ge zo ieder die gekomen is naar deze plaats toe. En ge kent hen van de jongste tot de oudste toe. En dan weet u wat ieder van hen nodig heeft. Ach Heere, die nog onbekeerd zijn. Grijpt u hen in het hart. En zoudt u hen willen vernieuwen. Maar die ook gaande zijn gemaakt. En die toch u gaan zoeken. Al kunnen ze daar zelf niet voor houden. Al zoudt u die willen brengen. Al dat ze hem mogen vinden die door u beloofd is. En die nu als koning heerst en troont. Aan uw rechterhand. En die eenmaal zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ach, Heere, wilt u uw volk, uw kinderen versterken. En wilt hen afnemen alles wat van hun zelf is. En dat in de weg staat om uw eer te bedoelen. Maar zoudt u dan ook opnieuw bij hun plek en plaats willen maken. Voor uzelf, drie enige God. Ach, Heere, wilt u zo ook verkwikken datgene dat bedroeft en dat beangstigd is. Ach, zoudt u willen overkomen en af willen dalen tot hen die in de woonten zitten. En die in de strijd van dit leven zoveel moeten doormaken. Ach, Heere, daar kunnen er zijn die zulke grote zorgen in hun leven kennen. Ach, daar zijn er ook die hebben een psychische nood. Maar er zijn er die weten van een persoonlijke nood. En er zijn er die hebben een huwelijksnood. Er zijn er die hebben gezinsnood. En er zijn er die hebben wat voor nood dan ook. En dan zegt u het toch, ach allen gij die vermoeid en die belast zijt. Kom toch tot mij en ik zal u rust geven. Ach Heere, om dan toch door u gebracht en door u gedrongen en door u getrokken. Aan uw voeten terecht te mogen komen. En daar te mogen ondervinden. Dat gij nou niet wegstoot. En dat gij niet vernield en niet verdoemd. Maar dat gij nou verzoend en zalig maakt. Ja, dat gij zondaren tot u doet komen. En dat u het zelfs hun toeroept. Ja, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Want nooit zal hij zijn gevangenen begeven en hen nimmer verlaten in hun verdriet. Ach, Heere, zie dan in gunst van boven. En dan weet uw kind dat hij niets kan. En dan weet hij dat hij bij u niet kan komen. En dan zijn al zijn eigen mogelijkheden hem uit de handen gevallen. Maar bij u is er raad. En bij u is er daad. En bij u is het toch alles te vinden. Ach, Heere, wil ge dan zo in genade neerzien op ons. En schenk ge zo ook in dit uur ons alles dat we nodig hebben. Zoudt uw vleugel over ons uit willen strekken. En zoudt uw koninkrijk willen uitbreiden. En doe het, Heere, in de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte. Maar Heere, gedenk ook aan uw kerk die verdrukt wordt. Gedenk aan hen die lijden moeten. Ach, wij bevelen u uw kinderen aan die nog wonen in Syrië. Of in Irak. Of in landen die daaraan grenzen. En die zo ontzettende dingen moeten meemaken. Ach, wij bevelen uw kerk aan die zich in Aleppo bevindt. Die plaats in Syrië waar zoveel geweld werd uitgeoefend. Waar bommen op ziekenhuizen zijn gevallen. Waar artsen en patiënten zijn omgekomen. O God, wat een wereld van nood, van leed. Van wreedheid. Waar de duivel rondgaat. En waar het toch zijn die het oog omhoog slaan naar u in de hemel. En die zeggen, Heere, hoe lang toch moet dit nou duren dat wij zo moeten ellende ervaren. Ach, Heere, gedenk zo uw kinderen daarin. Gedenk u zo de strijdende kerk van uw waard die zich ook in de wereld bevindt. En die strijdende kerk die is er ook bij ons. En al is het dat we wellicht van de buitenkant nog niet zo'n verdrukking kennen. Maar dan kan het zijn dat iemand die verdrukkingen van binnen ervaart. En dan kunnen er allerlei omstandigheden zijn dat iemand zo neer kan duwen. Maar och Heere, dat gij dan toch van onder eeuwige armen wilt te hulp schieten. Ja, dat gij wilt dragen en redden. Al zie dan zo op ons in uw liefderijke ontfermingen. Gedenk u het werk van de zending. Gedenk u ook die plaatsen waar maar een enkeling komt. Om het woord van u toch nog te mogen horen. Maar dan zult u toch bevestigen. Waar er maar twee of drie in mijn naam zijn bijeengekomen. Daar wil ik zelf in het midden zijn. En gij zendt uw dienaren. En Filippus had u gezonden naar die ene man. Op die wagen van Jeruzalem naar Gaza. En gij hebt hem verkondigd. Jezus de Christus. Aan de hand van Jesaja 53. En die man geloofde. Door uw geest gewerkt. O Heer, en zo gaat het door in heel de wereld. Zou u het ook bij ons toch niet willen nalaten. Trouwe God en ontfermer. Erbarm u over in ieder onzer. Gedenkeld zo in ons samen zijn. En wij bidden u om een verbeurde. Maar een o zo onmisbare zegen. Wij vragen het u in de vergeving van al het zondige. Dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond vinden in de eerste plaats in Psalm 68. En daarvan vers 13 tot en met 19. En in de tweede plaats in Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. Ik noem het u nogmaals, de schriftlezing is ten eerste uit Psalm 68, vers 13 tot en met 19. En in de tweede plaats uit Handelingen 1. De versen 1 tot en met 14.
De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelden den roof. Al laagt gelieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen eener duiven, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuw, wit als de zalmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen, een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook. Ook de wederhorigen, om bij hen te wonen, o Heere God. Vervolg onze schriftlezing bij Handelingen 1, daarvan het eerste vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op den dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door den Heiligen Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welk hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, om vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheid die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen door daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van een berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Gemeente, de tekst voor vanavond die kunt u vinden in Psalm 68, vers 19. Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Drie gedachten daarbij, ten eerste Christus hemelvaart, ten tweede Christus gaven en ten derde Christus gemeente. Dus nogmaals, drie gedachten, Christus hemelvaart, Christus gaven en Christus gemeente. Gemeente, we gaan nu eerst zingen uit Psalm 47 en daarvan de versen 1 en 2... En u krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken voor de u genoemde doeleinden. Van harte bij u allen aanbevolen. Wij gaan dan zingen op Psalm 47 vers 1. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt, onze God uw vreugd. En het tweede, naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel, slaan wij door zijn hand, volken aan de band. En wat er volgt, het is Psalm 47, de versen 1 en 2. Gemeente, de Bijbel bestaat uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En dat weet u. En dan zou je het zo kunnen zeggen dat in het Oude Testament, daar wordt geprofeteerd van Christus. En in het Nieuwe Testament, daar staat dat hij gekomen is. Oude Testament, dat is aankondiging. Nieuwe Testament is vervulling. En dan is er zoveel dat in het Nieuwe Testament staat, dat al in het Oude Testament is voorzegd. En het geldt dus ook van hemelvaart. We hebben daar de vorige week bij stil mogen staan. U hier in uw eigen gemeente. En ik ook in mijn eigen gemeente. En ik heb toen gezegd van, eigenlijk toch wonderlijk dat wij met hemelvaartdag maar één dienst hebben. Dat wij stilstaan bij dat grote wonder van hemelvaart. En daarna dan is het als het ware bijna weer vergeten. Terwijl het toch niet onderdoet voor de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is toch bepaald niet van minder belang. Nee, dat is het ook niet. En we belijden het ook iedere zondagmiddag. Met de 12 artikelen. Dat Jezus Christus niet alleen is opgestaan. Maar ook naar de hemel is gevaren. En nu zit hij aan de rechterhand van God de Vader. Wat is het dan ook de moeite waard om al die weldaden te overdenken. En daaruit de troost te mogen putten die de Heere daarin gelegd heeft. En dan zie je ook al in het Oude Testament de dingen oplichten die in het Nieuwe Testament een vervulling krijgen. Christus is opgevaren. Opvallend eigenlijk dat in het boek Handelingen er eigenlijk gesproken wordt van hij is opgenomen. En terwijl wij het toch altijd hebben over hemelvaart. Maar dat is geen tegenstelling. Want Christus is opgenomen. Doordat de Vader hem opnam. Maar hij is ook door zijn eigen kracht opgevaren. En net zo bij de opstanding. Christus is door de Vader opgewekt. En door zijn eigen kracht uit de doden opgestaan. Zo dus ook bij de hemelvaart. Kunnen we ervan spreken. Dat de Vader hem opnam. En dat hij door zijn eigen kracht is opgevaren. Maar ja, je zou zeggen in het Oude Testament, daar is toch niet sprake van een hemelvaart. We kennen de geschiedenis van Elia. Hoe dat hij met Elisa in het overjordaanse aankwam. En dat toen Elia werd weggenomen. Met vurige wagens en paarden. En zo werd opgenomen tot God. En dat alleen de mantel van hem achterbleef. Die mantel die Elisa heeft opgepakt. En die mantel die hij omsloeg. Diezelfde mantel. Die ook al over zijn schouders was gevallen. Toen Elia hem riep. In de naam van de Heere God. Toen hij midden in zijn werk was. Toen hij bezig was met zijn bedrijf. Was het ineens dat die mantel over hem viel. En dat hij op hetzelfde moment wist dat God hem riep. En dan bij de hemelvaart van Elia. Is het dat die mantel achterblijft. En als hij dan die mantel om zich slaat. Dan gaan de gedachten terug. naar het eerste moment dat die mantel over zijn schouders gleed. En waar hij zijn meester kwijtraakt. En waar die het ook uitroept: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Is het dat hij die mantel om zich heen voelt. En dat hij mag weten dat de geest die rustte op Elia nu op hem rust. En zo gaat hij dan terug naar de Jordaan, waar hij samen met Elia doorheen was gekomen. En dan is het opnieuw hetzelfde wat hij doet als wat Elia had gedaan. Hij wikkelt die mantel op tot een rol. Slaat ermee op het water. En hij roept het uit. Waar is de Heere, de God van Elia? En het water van de Jordaan, dat scheidt zich van elkaar. En er ontstaat een pad door de Jordaan heen. En Elisa die gaat over dat pad naar de overzijde. En dan zeggen de profeten, zonen die aan de overkant staan, de geest van Elia rust nu op Elisa. Elia naar de hemel gevaren. En tot die tijd was het dat Elisa zich in de schaduw van Elia bevond. En dat Elisa er niet aan moest denken om alleen op pad te moeten gaan, om de profetie van de Heere te moeten gaan verkondigen. Maar op het moment dat Elia van hem wordt weggenomen, en wanneer hij ziet hoe dat het gebeurt met vurige wagens en paarden, is het dat hij de geest ontvangt. En dat hij door de kracht van die geest teruggaat. Wat gaat er dan wat van uit? Van de hemelvaart van Elia. Maar zo ook van de hemelvaart van Jezus Christus. En dat de kracht van hem rust op zijn discipelen. En dan lezen we hier in Psalm 68. Ge zijt opgevaren in de hoogte. Ziet dat nou op de hemel varen? Jazeker toch. Want dit vers dat komt terug. In de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, vers 8. Daar worden deze woorden geciteerd. Daar worden ze betrokken. Door Paulus op het wonder van hemelvaren. Dus is het dat deze woorden profeteren. Van de hemelvaart van Jezus Christus. Maar toen deze psalm gemaakt werd, was het om de lof te bezingen van God, die de overwinning aan de koning van Israël gegeven had, zodat de koning van Israël zich kon ontdoen van zijn vijanden. En dan gebeurde het zo, dat wanneer zijn koning de oorlog gewonnen had, en keerde hij terug van het strijdtoneel. En dan droeg hij de oorlogsbuit met zich. Maar dan voerde hij ook vijandige soldaten als krijgsgevangenen met zich mee. En als dan de koning van Juda terugkwam, bijvoorbeeld vanuit de vlakte van de Jordaan, of vanuit de hoogvlakte van Midden-Israël, en hij keerde dan terug naar de hoofdstad Jeruzalem. Dan moest hij klimmen. Want Jeruzalem lag hoger. En wanneer dan zo die koning vanuit het dal opklimt, dan zien de mensen die vanuit de dorpen samenstromen de wegen op, waar de koning van Israël langs trok. Dan zien ze daar die koning komen vanuit het dal waar hij de vijanden heeft verslagen. En ze zien hem zo over de wegen omhoog trekken naar Jeruzalem. En zodoende dat hier staat. Ge zijt opgevaren, opgeklommen, opgestegen naar de hoogte. Psalm zoals we die hier voor ons hebben. Die spreekt dus van die situatie. Is dus gemaakt in zo'n context. Maar je ziet daar dan toch heel duidelijk het beeld in. Van Jezus Christus die opklimt vanuit het dal van de dood. Die tevoorschijn komt uit het graf. Maar de steen van het graf is afgewenteld. En die niet bij het graf achterblijft. Maar die zich van het graf verwijdert. En die op de 40ste dag na zijn opstanding opvaart naar boven. Niet meer naar het Jeruzalem dat hier op de aarde is. Maar naar het Jeruzalem dat boven is. En zodoende mogen deze woorden dus gezien worden als ten eerste dat ze slaan op de situatie van die koning die terugkomt van de oorlog. En die terugkeert naar Jeruzalem en zodoende naar boven moet klimmen. Maar dat deze woorden ook in de nieuwtestamentische context juist mogen slaan op de hemelvaart van Jezus Christus. En zodoende is dan dit vers ook met recht een messiaans vers. Waarmee ik bedoel dat dit vers wijst op de Messiaans. Dat het wijst op de gezalfde des Heren. Dat het wijst dat de Christus die komen moest. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Er is niemand die hem kon tegenhouden. En als we dan in gedachten nog eens teruggaan naar het gebeuren daar buiten Jeruzalem. Dat Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat. En dat hij en zijn discipelen de laatste gesprekken met elkaar voeren. Dan is het op een zeker moment dat ineens zijn voeten zich losmaken van de aarde. En hij stijgt op. Hij vaart op. Dat is toch ongelofelijk. Dat is toch met je ogen niet te geloven. Als je daarbij zou staan. Maar de discipelen hebben daarbij gestaan. Hebben het met hun eigen ogen gezien. En mogelijk is er wel één geweest die gedacht heeft, kan dat nou eigenlijk wel? Is dat nou ook waar wat ik daar zie? Die zich in zijn ogen wrijft. En die bij zichzelf denkt, is dat nou waar of droom ik dat nou? Maar ze hebben het allemaal gezien. Ze hebben het allemaal aan elkaar kunnen bevestigen. Dat het echt waar is. Dat Jezus van hun is opgevaren. Maar dan ook niemand kan hem tegenhouden. Niemand heeft ook een poging kunnen doen. Om hem tegen te houden. En wat ze dan al wel doen. Wanneer hij dan opvaart naar boven. Ze proberen hem met hun ogen vast te houden. Net zo lang. Totdat er een wolk tussen beiden schuift. Dat is niet toevallig, gemeente. Dat er een wolk tussen beiden schuift. Het is ook niet toevallig dat dat erbij staat in Handelingen 1. Dat is het teken van God. Waarmee de Heere God aan zijn kinderen duidelijk maakt. Schei daar nou mee uit. Om te proberen mijn zoon vast te houden. Dat je hem hier op aarde wil bewaren. Die wolk die tussen beiden schuift. Dat is in feite hetzelfde als wat Jezus aan Maria Magdalena zegt. Raak mij niet aan. Want ze wil hem vasthouden. En ze wil hem voor altijd bij haar houden. Maar Jezus zegt, raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. En ik wil hem zo graag bij mij houden, ik wil hem zo graag in het oog houden. En ik wil zo graag dat hij dicht bij mij blijft. En ik wil zo graag vasthouden wat ik met hem heb ondervonden. Wat ik met hem heb bevonden. En wil ik zo graag koesteren, dat wil ik vasthouden. Maar dan komt die wolk tussen beiden. En die wolk, dat is het goddelijke teken. Je moet nu niet langer wandelen door aanschouwen. Maar je moet nu leven door het geloof. Gemeente, wat een lessen liggen daar dan toch in. In het naar de hemel varen van Jezus. Ik wil zo graag wat zien. Ik wil zo graag wat voelen. Ik wil zo graag dat wat ik heb gezien en dat wat ik heb meegemaakt vast kunnen houden. Maar ik kan het niet vasthouden. En ik kan het niet bij mij bewaren. Ik moet het weer loslaten. Ik kan er de grond niet in vinden. Ik kan niet bouwen op mijn bevinding. En ik kan het niet doen met mijn ervaring. Maar ik moet het weer loslaten. Ik moet het kwijtraken. Al dat ik door het geloof hem alleen overhoud. Wat is dat een les geweest voor de discipelen? Maar wat hebben ze daarin dat toch ook gezien? Dat die almacht van de Heer zo groot is. Dat hij zich ook door niets en door niemand laat tegenhouden. Hij vaart op naar boven en hij heeft die gevangenis gevangen genomen. Volgens de Hebreeuws dan staat er in feite, hij heeft die gevangenen gevangen met zich meegenomen. En als je dan weer let op het oorspronkelijke, zoals deze psalm door de dichter werd gemaakt en dat onder de ingeving van de Heilige Geest, dan is het natuurlijk die koning die terugkomt van de oorlog en die niet alleen de oorlogsbuit met zich meeneemt, maar die ook vijandelijke soldaten gevangen heeft genomen en die gevangen met zich meevoert. Kun je het je voorstellen? Dat zo'n koning met zijn eigen soldaten al triomferend over de wegen trekken. Dat ze geleidelijk aan opklimmen in de richting van Jeruzalem. En dat ze tussen hun in allemaal vijandelijke soldaten hebben vastgebonden, geboeid, geketend. En dat ze die opdrijven en met zich meenemen zo naar Jeruzalem toe. En dat die vijandelijke soldaten dienen als een oorlogstrofee. Om daarmee te laten zien welke overwinning dat de koning van Israël had geboekt. Maar dan ook zoals het hier staat. En dan gezien vanuit de Heer Jezus Christus. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Wat is dat dan? Gemeente, heeft de dood overwonnen. De dood heeft hij overwonnen, dat deed hij in zijn opstaan uit de doden. Maar dat hij die dood ook definitief heeft overwonnen, dat toont hij in hemelvaart. Dat hij niet opnieuw sterft. Dat hij niet opnieuw kan worden gedood door Jood of door een Romein. Hij heeft de dood gevangen genomen. En er is niemand meer die hem zou kunnen overwinnen. Hij heeft ook de duivel overwonnen. Hij heeft de duivel de kop vermorzeld. Wat al beloofd was in het paradijs. Dat heeft Jezus gedaan op Golgotha. Heeft hij door zijn dood de duivel de kop vermorzeld. Hij heeft de hel overwonnen. En hij heeft voor de zonden betaald. Hij heeft de schuld van de zijnen weggenomen. Hij heeft dat alles verzoend. En dat is dat hij die gevangenis heeft gevangen genomen. Maar wat Jezus dan ook doet. Dat is niet alleen dat hij al deze dingen doet. Maar dat is toch ook dat hij zijn volk vrij maakt. Want van nature zijn we allemaal in een gevangenis. Zitten we allemaal in de
zou. Ja, dat voel je denk ik zo niet. Als ik je, ik ben een vrij man. Ik kan gaan en staan daar waar ik maar wil. En vandaag ook, ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En ik kon dat gelukkig allemaal doen. Ik ben gezond, ik ben jong, ik ben sterk. Ik kan doen en laten wat ik wil. En vanavond, ik heb ervoor gekozen om naar de kerk te komen. Ik had ook kunnen zeggen om het niet te doen, maar ik heb het dan toch maar wel gedaan. Ik heb dat in alle vrijheid gedaan. Ja, dat kun je dan wel zo zeggen. Maar de gemeente, wij zitten toch in de cel. Wij zitten toch in een gevangenis. En we zitten in een gevangenis van de zonde. Maar als je van de zonde geen last hebt. Al wordt er 1000 maal over de zonde gesproken. Dan kan het nog zijn dat je daar helemaal geen last van hebt. Want veel te spreken en te praten over de zonde. En over de doodstaat van de mens. Dat wil nog niet zeggen dat je dan daar ook een diepe indruk al van hebt. Het kan zelfs zijn dat je daar zoveel over gehoord hebt en zoveel over spreekt en praat met elkaar, dat je daar alleen maar verhard onder wordt. En dat als er al meer over de zonde wordt gezegd, ja, dat je dat helemaal niet meer raakt. En dat je zodoende in een versterkte mate helemaal niet het gevoel hebt dat je in een gevangenis zit. En toch zitten we in de gevangenis. Ja, dat is toch ook wat. Om dat tegen mensen te zeggen die helemaal dat gevoel en dat besef niet hebben dat ze er ellendig aan toe zijn. Dat is toch helemaal niet fijn. Dat is toch helemaal niet zo aangenaam. En mijn gemeente, dat is wel de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid die de Heer ons in zijn woord ook zegt. En dat is toch al begonnen in het paradijs. Dat we daar in die gevangenis zijn terechtgekomen. Want toen is de zonde in de wereld gekomen. En de zonde die is doorgegaan tot op de dag van vandaag toe. En die zal er morgen en overmorgen nog net zo zijn. En die zonde die zit in mij. En die zit ook in u. En die zit ook in jou. En die zonde dat is niet iets wat slaapt. Iets wat je maar niet moet aanraken en dan blijft het wel in slaap en dan heb je er ook geen last van. Nee, de zonde, dat is een actief iets. En dat is altijd door in beweging. En als nou de Heer je de ogen daarvoor opent. En als de Heer nou jou daar het gevoel en het besef van geeft. Ja, dan ga je het vernemen. En dan wordt de zonde je tot een last. En dan voel je dat je in een klem zit. Dan voel je dat je met een enge band bent vastgebonden. Dan wordt de zonde je werkelijk tot de last. Zoals je dat ook leest in de Christenreis van John Bunyan. Wanneer hij daar schrijft over Christen. Die in stad verderf is. En die daar rondloopt met een pak op zijn schouders. En hoe dat hij aan dat pak is gekomen, dat weet hij niet. Dat kan hij allemaal niet vertellen, maar het is nog 1 keer zo. En hij heeft daar een buitengewone hinder van gekregen. En hij leest tegelijkertijd in een boek, waarin hem ook wordt aangetoond dat hij een zondaar is. Gemeente, dan is het toch een goede zaak als we dat gaan ontdekken op een dag. Dat we in die gevangenis zitten. En dat het woord Heere voer mij uit mijn gevangenis tot de roem van uw naam die heerlijk is. Maar dan ook wordt het een wonder wat hier staat dat Jezus zegt van ik heb die gevangenis gevankelijk gevoerd. Ik heb diegene die gevangen zitten in dubbele boeien heb ik gevangen genomen. Dat de Heere God de complete gevangenis. En diegenen die in de gevangenis zitten dat hij die gevangen neemt en met zich meebrengt en met zich opvoert tot de Heere God in de hemel. Wat is dat een wonder dat hij dat doet. Want ik kan mezelf uit die gevangenis niet bevrijden. Kunt u uzelf daaruit vrijmaken? Kun jij je daaruit bevrijden? Uit die gevangenis van de zonde. En dat je de zonde doet. En dat je er misschien ook bent achter gekomen. Dat je zegt, oh, ik ben een zondig mens. Maar dat je dan gaat ontdekken, dan probeer je er tegen te vechten. En dan probeer je jezelf van vrij te maken. En dat het je niet lukt. Sterker nog, dat je dacht, nou ga ik erin vorderen dat ik de zonde wat de baas kan worden. Dat ik niet meer zoveel zonde doe. En dat je juist tot de ontdekking gaat komen dat je steeds meer zonde doet. Is dat niet een ervaring? Dat juist Gods kinderen opdoen. Wanneer ze de weg van het zichzelf verbeteren en aan de slag gaan. Zoals Luther dat ook in zijn leven heeft meegemaakt. Dat Jood probeerde zijn ontwaakte geweten tot gerustheid te brengen. En oh, wat heeft die man zich toch ingespannen om rust voor zijn binnenste te krijgen. Maar ik kon het op geen enkele wijze vinden. En toen werd het al maar meer dat hij het niet kon. En dat het onmogelijk was. En dat de zonde een macht was die hem aan alle kanten in de gevangenis hield. Kijk, en als je dat dan gaat ontdekken. En als je daar dan het een en ander van gewaar gaat worden. En als je dan gaat inleven. Ach, Heere. U zegt tegen mij, bekeer je toch. Maar Heere, het lukt mij niet. Het wil niet. En ik moet bij ogenblikken zelfs zeggen van dat ik er ook niet wil. Dat ik er een vijand en een opstandeling tegen ben. Dan zeg je, hoe moet dat dan toch? Wel, de Heere weet raad. Hij weet uitkomst. Want hij geeft het. Aan diegenen die niet kunnen. Hij geeft het aan diegenen die niet willen. Hij geeft het aan diegenen die niks hebben. Hij geeft het aan diegenen die zijn uitgewerkt, uitgepraat, uitgezucht, uitgestreden. En die moeten zeggen, ach, het is bij mij een verloren zaak. En wat is het dan toch een wonder dat er voor zulken zo een evangelie in de Bijbel staat. En dat de Heer Jezus naar de gevangenis gevankelijk voert. Ja, dat hij zo zijn volk, zijn kinderen, die ook in ongeloof en ook in vrezen van de dood gevangen kunnen zitten, dat hij die meeneemt. En wat is dan hemelvaart toch een ontzaglijke troost. Dat waar hij alles heeft overwonnen. En waar hij ook toont dat hij macht heeft over de zwaartekracht. En dat hij in staat is om van de hemel op te varen naar de hemel der hemelen. Is hij dan ook niet in staat om u, die niet meer weet hoe dat het moet. En die niet meer klagen kan. En die niet meer vragen kan. En die niet meer bidden kan. Dat hij ook u kan en wil en zal bevrijden. Is dat nou niet het heerlijkste evangelie? Dat ik nou niets hoef mee te brengen. Dat ik nou niets hoef mee te betalen. Dat ik nou niet met een veranderd hart hoef te komen. Dat ik nou niet met een week gemoed hoef te komen. Maar dat ik nou kan komen zoals ik ben. Zo hard en zo onbewogen. Zo dor en zo bedorven. En zo uitgewerkt aan alle kanten. En dat hij redt. En dat hij verlost. En dat hij zalig maakt. Wat hebben wij te doen met een wonderlijke God? Wat hebben wij te doen met een wonderlijke Heere Jezus Christus? Ja, dat vonden de mensen in zijn dagen ook al. Dat hij nou net dat soort tot zijn vrienden uitkoos. Waarvan de fariseeën zeiden, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou met dat soort van volk omgaan? Hoeren, tollenaren, allerlei slecht volk. Hij gaat ermee om. Hij verkiest hen. En hij wil eten, drinken. Met tollenaren, met zondaren, met lieden van het allerminste. Allooi, Christus hemelvaart, Christus geschenk. Ik heb het er eigenlijk al over gehad, over dat geschenk. Dat hij gevangenen met zich meevoert. Dat hij een volk bevrijdt. dat het zelf niet kan. Dat zelf vastzit. Dat zelf onwillig is. Maar hij doet nog meer. Er staat, hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Gaven genomen. Hij heeft krijgsbuit gemaakt. En dat doet me dat zo denken aan wat er staat in Exodus. Dat de Heere aankondigt met betrekking tot de Egyptenaren. Dat wanneer de tiende plaag is geweest. Dat dan de farao de Joden, de Israëlieten zal laten gaan. En dan kondigt de Heere God al aan. Dat de Egyptenaren tot de Israëlieten zullen zeggen. Vraag maar wat je hebben wilt. En zoek maar uit wat je mee wilt nemen. En toen hebben de Israëlieten schatten, grote geschenken van de Egyptenaren gekregen. Die ze later hebben mogen gebruiken om er de tabernakel van te bouwen. De Heere die laat zijn volk niet zonder buit wegtrekken. En die jaren die de Israëlieten in Egypte hadden doorgebracht en in slavernij hadden moeten doorbrengen, heeft de Heere dubbel en dwars vergolden. Toen ze zo grote schatten mee gingen krijgen. En nu ook de Heere Jezus. Hij heeft gaven genomen om die uit te delen onder de mensen. Er is de gave van zijn verzoening. Er is de gave van zijn overwinning. Er is de gave van al wat hij heeft verworven op Golgotha's kruis. De verzoening van de zonde. De uitdalging van de schuld. Daar heeft hij verdiend dat genade wordt geschonken aan een zondaar die alles bedorven heeft. En dan geeft hij de vergeving, de uitdelging van alle zonden. En hij deelt het eeuwige leven uit onder de mensen. Ja, dat doet hij. Want Jezus Christus wil niet anders dan zijn volk zalig te maken. En hen te overladen met zijn geschenken. Hij zegt het toch ook. Ik ben niet in de wereld gekomen om de mensen te verderven. Maar ik ben gekomen om ze te behouden. Ik ben niet gekomen om verloren te doen gaan. Maar juist om te behouden. Dat is het doel van zijn komst. En dat wordt u verkondigd. Dat wordt gepredikt. Dat moet ook aan alle mensen bekend worden gemaakt. Zoals de opdracht ook luidt om het evangelie te prediken aan alle creaturen. Aan alle mensen in de wereld moet het worden gebruikt. En dan lees je hier dat hij die gaven uitdeelt onder de mensen. Gewoon mensen staat er. Dat zijn wij. Dat zijn jullie. Allemaal mensen. Maar weet u wat voor woord er eigenlijk staat in het Hebreeuws? Dat is het woord Adam. Adam. En Adam, dat betekent mens. Maar Adam betekent ook stof. Maar dat is niet veel. Nou ja, dat weten jullie kinderen ook wel. Dat God heeft Adam gemaakt. Vanuit het stof van de aarde. Dan moet je toch eens over nadenken. Dat je maar stof bent. Nou, dat klinkt eigenlijk toch wel erg kleinerend. En je vindt jezelf toch wel heel waard. En je bent groot. En je mag vanavond mee naar de kerk toe. Dat is ook fijn, toch? Ja, mag je wat langer opblijven? En straks misschien nog wat drinken thuis. En nog iets lekkers erbij. Ah, dan wilde je toch vanavond wel in de kerk zijn. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. Dat is heel goed. Dat je ook nu op een avond in de kerk bent. Maar om je nou stof te noemen? Het is toch wel erg kleinerend, hè? En toch de Heer doet dat. Hij zegt de mensen, die zijn maar stof. Abraham, hoe zei hij het ook alweer? Toen Abraham bad voor Sodom, bad voor Lot, toen was het toch dat Adam zei, Abraham, ik onderwind mij om tot u te naderen, daar ik stof en as ben. Maar dat is niet veel. Dat is niks. Dat is wat van de mens overblijft. Als die gestorven is. Als het lichaam tot ontbinding is overgegaan. Nou, dat woord. Dat wordt hier nou gebruikt. Gaven te geven. Onder de mensen. Onder het stof. Hij richt stof en as op. Hij woont. Bij de armen. Bij diegene die niets heeft. Bij diegene die klein is. Bij diegene die over het hoofd wordt gezien. Hij woont bij diegene die verslagen is van geest. Jezus Christus wilde komen om te verlossen degene die zitten in het land van de schaduwen van de dood. Wat een wonderdag. Dat hij die is naar de hemel gevaren. En die daar troont. Miljoenen kilometers boven het aardoppervlak. Dat hij zich inlaat. Met een nietig mens. Met een zondaar. Wat een eeuwig wonderdag. Dat hij dat doet. En dat Jezus Christus vanuit die hoge hemel. Ze ziet die van hem zijn en die van hem moeten gaan worden. En dat hij ze vindt, waar dan ook in de wereld. En ze ook vindt, straks op de jongste dag. U weet van Augustinus, hoe dat hij nadat hij tot bekering kwam, met zijn moeder terugreisde vanuit Noord-Italië naar Noord-Afrika. En toen was het in de buurt van Napels dat Augustinus' moeder ziek werd. Monica werd ziek en ze ging sterven, 56 jaar oud. En Augustinus had het te kwaad mee. En toen zei hij, ach moeder, dan moet ik je stof hier achterlaten. En dan moet ik alleen verder reizen naar Afrika. En toen zei zijn moeder tegen hem, Augustinus, maak je nou niet ongerust. Zou de Heer die mij gekocht heeft, die mijn ziel gered heeft, mijn hoopje stof niet kunnen vinden. Hier in de omgeving van Napels. In midden Italië. Op de dag wanneer hij terugkomt. Hij zal ook mijn stof zeker vinden. En ook mijn lichaam opwekken. Wat een wonder. Wat hebben wij te doen. Met een grote God. Met een machtige Heer Jezus Christus. Hij geeft gaven. Onder de mensen. En dan het laatste. Zijn gemeente. Bestaande. Uit mensen. Bestaande. Uit stof. Uit aas. Ik moet denken. Aan een vriend die ik heb. In het zuiden van Engeland.
En hij begon te preken. En hij werd gevraagd. Een van de eerste keren dat hij preekte. Om voor te gaan in de gemeente. En ik kwam daaraan. En hij zat in de consistorie. En ze vroegen hem, dominee, wilt u een kopje koffie? Hij nam het. En toen pakte hij dat kopje beet. Maar toen trilde zijn hand. Er was toch wel wat gespannen. Er was een diaken die zag dat. En toen zei de diaken, dominee, maak u niet ongerust. Wij hier zo zijn maar een koppeltje arme zondaren. Meer niet. Wat een wonder. Hij vertelde het mijzelf. Wat gaat daar een indruk van uit? We are only a couple of poor sinners gathered together. Wat een wonder. Als je zo als ambtsdrager is, als gemeenteleden, als kinderen gods, onder elkaar mag buigen. Wat een gemeente. Heeft de Heer Jezus Christus hier op de aarde. Ja, er is vaak een hopeloos. Een hoop aan de hand. Wat kan er een twist uitbreken? Kan er een strijd zijn? Wat kan er bij tijden zijn en elkaar de oren wassen? Terwijl dat Jezus het voorbeeld geeft. Wast elkaar de voeten. Oefent u zelf in nederigheid. En dan te meer het wat er nog staat ook. Ook de wederhorigen. Om bij u te wonen. O Heere God. Wederhorigen. Jongens. Meisjes, wat zijn dat? Wederhorigen. Er zit weder in. En er zit horen in. En weder, dat is tegen. En horen, dat weet je wel. Nou is een wederhorige iemand die niet wil luisteren. Iemand die opstandig is. We zeggen ook wel eens zo iemand is een rebel. Die wil niet. Die zegt, ik zal niet luisteren. En ik zal niet buigen. En ik zal mij niet overgeven. En dan staat hier. Dat de Heer zijn gaven geeft. Zelfs aan dat soort gemeente. Daar is toch een voorbeeld van. Manasse in het Oude Testament. Die goddeloze koning. Die zoveel kinderen van God vermoord had. Die de tempel had dichtgedaan. Die niet meer wilde dat er voor de Heere geofferd werd. Maar die offerde zijn eigen kinderen aan de Moloch. En hij kwam tot hemzelf. En God veranderde zijn leven. En toen erkende hij. Manasse dat de Heere God was. En wat dacht u van Paulus? Die van zichzelf zegt. Ik was tevoren. Een godslasteraar. En een vervolger. En een verdrukker. Kun je het nog erger bedenken? Iemand die God lastert. Iemand die de gemeente van Jezus Christus vervolgt. Die erop uit is om ze allemaal uit te roeien. Maar mij, zegt diezelfde Paulus, is barmhartigheid geschied. Hij heeft zich over mij ontfermd. Wat een wonder dat de Heer omziet naar een opstandige. Er een die zegt, ik ga niet meer naar de kerk. Ik heb het wel gezien. Hoeft van mij niet meer.
Misschien is er wel vanavond een ouder die moet zeggen, ach dominee, ik heb het in mijn huis, mijn jongen, mijn meisje, die wil niet meer. Die zegt, ik ga er niet meer naartoe. Ik wil er niet meer van weten. Ik heb lang genoeg in de kerk gezeten en het baat me toch allemaal niet. En ik heb er geen zin in om nog langer onder te verkeren. En hij breekt ermee. En hij wil er niet meer van horen. En als je er nog eens over begint, dan zegt die pa, houd er maar over op. Pa, ma, als u er nog een keertje over begint, dan ga ik weg. Want ik wil het niet meer horen. Zou het nou voor zo een nog kunnen? Zou het voor zo'n bruut nog mogelijk zijn? Wat een wonder van hemelvaart. Zelfs de wederhorige. Om die bij u te doen wonen. Zelfs die door en door verhard zijn. Misschien zit er wel zo iemand in de kerk. Die zegt. Ik heb toch wel eens gedacht. Dat God mijn God zou worden. Dat Jezus mijn borg en mijn zaligmaker zou worden. Maar dat is lang geleden. Toen dat ik nog indrukte. Toen dat ik nog een week gemoed. Toen dat ik nog wel eens een traan. Toen dacht ik nog wel eens dagenlang over een preek na. Ach, dat is zo lang geleden. Dat is eigenlijk bijna uit mijn herinnering vandaan. En het zal allemaal wel niet zijn geweest. Want dan zou het nu toch wel anders zijn. Ik ben zo hard. Zo hard als een spijker. Er komt nooit meer wat doorheen. En dan zie ik een ander bewogen worden. En ik word er van binnen bijna nog boos om. Dat je zo in de kerk zit. Er kunnen allerlei soorten van mensen in de kerk zitten. Misschien bent u dat wel. Die er zo aan toe is. Een wederhorige. Zal toch bij u wonen. Hoe is mogelijk. Omdat hij voldoende kracht heeft. Omdat hij een hart heeft dat brandt van liefde. Om de verlorenen te zaligen. Om de ellendigen te bevrijden. Om de harden van hart te verbrijzelen. Om zalig te maken. Verloren zondaren. En die bij u te doen wonen. En let dan tenslotte nog wat er ook staat. Om bij u te wonen. Dat bij u staat schuin gedrukt. Dat staat niet in het oorspronkelijke er. Dan staat er alleen maar om te wonen. O Heere God. En dan kan dat beide kanten op. Dan kan dat nou betekenen. Dat een zondaar bij God komt te wonen. Zoals het er staat. In de tekst zoals je die leest. Maar ook andersom. Dat de Heere komt wonen bij een zondaar. En dat is toch allebei zo heerlijk. Dat een zondaar mag wonen bij hem. Dat zelfs de mus een huis vindt, o Heere. En de zwaluw haar jongskens neerlegt bij uw altaar. Maar is het ook niet net zo'n ontzaggelijk wonderen dat de Heere zegt, ik wil bij u wonen. Dat hij tegen Zacchaeus zegt, ik moet heden in je huis zijn. En dat Zacchaeus zegt, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En zo ik iemand door bedrog iets heb ontvreemd, dat zal ik hem viervoudig weer teruggeven. Welke wonderen. Dat de Heere wil wonen bij u. En dat hij u wil laten wonen bij hem. In het huis van mij. mijn vader. Zijn vele woningen en andere zin, zo zal ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan het laatste. Woning. Dat betekent rust. Dat betekent thuiskomen. Is dat al hier zo op de aarde? Is het niet veel meer een zwerven? Is het niet veel meer een niet thuis zijn? Is het niet veel meer dat een christen een pelgrim is? En dat het is zoals het staat in Hebreeën 11, dat ze hebben gewandeld. In schaapsvellen, in geitenvellen. Ze zijn verlaten, ze zijn verdrukt, ze zijn kwalijk behandeld. De wereld is hun niet waardig. Ze hebben in woestijnen gedood. En op bergen. En in spelonken. En in de holen van de aarde. Geen thuis hier. Geen thuis komen. Omdat ze vreemdelingen hier op de aarde zijn. En ik ben een vreemdeling hier op de aarde. Maar ik heb uw geboden niet vergeten. En dan geldt het toch. Die hier nu zwerven. Die hier nu niet thuis zijn. En die hier nu de onrust kennen van de zonde die overblijft. En die hier kennen dat uitzien naar de Heer Jezus Christus, die nog niet in zijn volle heerlijkheid is verschenen, die nog niet is wedergekomen op de jongste dag. En dat het nu nog is het uitzien naar zijn komst, en dat zijn komst uw heil alleen volmaken zal. Die mag toch weten dat de strijd is gestreden, dat alle macht berust in de hand van Sions vorst en eeuwige koning. En dan geldt het dat er een rust overblijft, aanstaande is voor het volk van God. En dat vloeit voort uit de verdienste van Jezus Christus, die alles, alles, alles opbracht heeft. En al zie ik het nu niet. En al is het dat mij het geloof zo vaak ontvalt. Het ligt vast in hem. En in hem reis ik. En kom ik aan in het nieuwe Jeruzalem. Amen. Psalm 68, het negende vers, zingen wij gemeente. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat er volgt, het is 68, het negende vers.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u. Omdat u het zo waard bent om gedankt te worden. Omdat u alles gedaan hebt. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Er is niet wat van een mens te verwachten. Maar dat hoeft nou ook niet meer. Hè? Want hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles vervuld. Hij heeft alles teweeg gebracht. En hij zal het nog alles doen. Want gij zijt naar de hemel gevaren. En gij hebt de gevangenis gevangen genomen. En gij hebt gaven genomen. En deelt die uit. Onder de mensen. Ook aan opstandelingen. Omdat die bij u zullen wonen. O Heere God. Altijd. En eeuwig. En dan zijn we hier nog. En dan hebben we een taak hier op de aarde. En dan roept gij de een hier en de andere daar. O, zou u met ons willen zijn. En zou u uw woord willen laten meegaan. En zou u uw woord aan de harten willen toepassen. En zou u toch rijkelijk ook onder dit volk willen wonen. En zou u daar uw gemeente willen bouwen. En zou u het hen die. Niet meer weten hoe dat het moet. En die uitgedacht en uitgezucht en uitgebeden zijn. Het hen willen toeroepen. Dat waar nou onze hoop vergaat. En waar nou onze zon ondergaat. Daar zult u de zon doen reizen. En daar zult u aan de dag treden. Ach Heere, ziet u in gunst op ons van omhoog. Zou u de zieken nabij willen zijn? Zou u ook de Heer van Baren willen gedenken, die in het ziekenhuis de Almelo werd opgenomen, om een pacemaker geplaatst te gaan krijgen? O, zou u hem en zijn vrouw alles willen schenken, en dat zij nodig hebben in deze ogenblikken? En ziet u in uw gunst op hen van boven neer? Ach, Heere, ga gij zo met in ieder van ons. En wil gij het alles wel maken, ook in het verdere van de avond, ook in de komende periode. En nog Heere, wat dat beroep aangaat, en daar weet gij toch wel raad mee. En daar zult gij toch wel licht in geven. Ach Heere, dat doet gij, want gij hebt in Jezus alles gedaan. En laat het dan maar goed mogen zijn. En laten we dan maar achter u aan mogen komen. En laten we u dan maar in het oog mogen houden. O, schenkt u dat. En ziet u dan zo in ontferming. Op ons allen neer. En ga gij met in ieder onze. En vergeef ons. Al het zondige. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er volgt, 84, 2. Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragen met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.